Eigenlijk is er van de week meneer Valker een paar mensen afgebeld. Maar ze moeten op, ze moeten uitgebeeld worden. Anders is het een paar reserveren. Halleluja. Als we in onze Bijbel kunnen duiken, 2 Korinthe 8 vers 9. Zo. Ja, nee, maar dat is voor volgende week nog. Want er zijn mensen die er niet... Oké, je gaat het aan. Oké. Is goed. 2 Korinthe, hoofdstuk 8 vers 9. Halleluja. In de MBV-vertaling, alsjeblieft. Ah, vergeet ook onze flyers niet mee te nemen. Ginder op als je buiten gaat, op het tafeltje. Waar je woont, je regio, even te bussen met flyers. Hè. Steek in de bussen waar je woont, in je wijk. Maakt niet uit waar je woont. Ook al woon je in Zoersel. Hè. Ook al woon je ergens in Westmal, in Vosselaar, in Turnhout. Waar je ook woont, bus... Met de flyers, want die moeten ook op trouwens. Hè. Die moeten straks allemaal weg zijn. Want dat is volgende week kerstdienst. Nodig iemand uit. Het is een beetje een laagdrempelige uitnodiging. Omdat kerst, iedereen gaat ergens wel naartoe hè, met kerstmis. Ze kunnen beter eens iets nieuws proberen. Dus nodig ze uit in de naam van Jezus. Want ik heb een boodschap voor de mensen. Ik heb ook een boodschap voor u, maar vooral voor de nieuwe mensen. Het goede nieuws moet verkondigd worden. Amen. Het geschenk van God moet uitgelegd worden. 2 Korinthe, hoofdstuk 8, vers 9. Halleluja. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik zal nogmaals herhalen. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Kijk even naar uw buur zeggen, kent u de liefde? Kent u de liefde? De schrijver Paulus gaat ervan uit dat je zijn liefde kent. Hij schrijft dan ook naar mensen die zijn liefde hebben ervaren, hebben geproefd, hebben gevoeld, hebben gehoord, hebben gezien. Amen. Hij zegt, hij was rijk, maar is omwille van u, omwille van mij, arm geworden, opdat u, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. Kijk nogmaals eenmaal naar je buur, zegt, u bent rijk. Ja, je hebt misschien niet veel geld in uw portefeuille zitten, want je hebt het juist allemaal afgegeven, hoop ik. Maar je bent rijk, halleluja. Je hebt misschien niet veel op je bank staan, je hebt misschien geen huis of geen auto, maar de Bijbel zegt, ik ben rijk. Halleluja. Heb je ooit als kerstmis proberen uit te leggen aan je kinderen? Dat is niet altijd makkelijk. Snel mixen we de heidense elementen die we hebben gehoord doorheen onze jaren van tradities. We mixen heidense kerstmistradities met bijbelse elementen. Voor volwassenen uitleggen kerstmis vandaag is evenmin makkelijk. Ze weten of ze kennen de echte betekenis achter kerstmis niet meer. Ze hebben de kennis van de komst van onze redder verwisseld met een goedkope commerciële imitatie. Ze denken dat kerstmis gaat over geschenken geven. Dat het gaat over samen zijn met familieleden. Om gezellig te samen zitten rond een boom en verhaaltjes vertellen. Over elkaar cadeaus geven, omdat we dat nu eenmaal doen op deze tijd. Maar ook al zijn bij de meeste de bedoelingen goed. En ook al applaudisseer ik dat mensen tezamen komen in een geest van verzoening. Dat is goed, ook al gebeurt dat sommigen maar één keer op een jaar. Maar kerstmis is geen tijd om geschenken te geven aan elkaar. Maar om stil te staan bij het geschenk van God aan de mensheid. Ik zal nogmaals herhalen. Kerstmis is niet echt een tijd om geschenken aan elkaar te geven. Maar het is een tijd om stil te staan bij het geschenk dat God heeft gegeven aan de mensheid. Maar de mens wil daar niet meer aan denken. We willen niet, laten we maar kopen, want dat is makkelijker. Laten we maar rap voor elkaar, de mensen bij elkaar roepen, de familie, dat we één keer op een jaar zien. Dan zijn we vernast en van ons schuldgevoel verlost. En sommigen kunnen niet wachten totdat deze feestperiode gedaan is, dat we terug het normale gangetje kunnen gaan. Maar broeders en zusters, deze periode, amen, is een periode om stil te staan bij het geschenk van God. En ik wil dan ook deze dag en volgende week een boodschap prediken met als titel het geschenk. Vandaag deel 1. Ik heb vandaag, een paar dagen geleden, een quote gelezen van een man. Dat was geen gelovige. En die zei, dat was ongeveer 1993, dat hij zei in het Engels: If Christ is not your savior, Christmas is not your holiday. Vertaald wil dat zeggen, als Christus niet uw verlosser is, niet uw redder is, dan is Kerstmis ook niet uw feestdag. Amen. Wat recht heb jij om dit een feestdag te noemen, als Christus niet uw eigen persoonlijke verlosser, uw redder is van uw ziel? Amen. Het noemen feestdagen omdat we weten waarom dat we feesten en waarom we herinneren. Omdat het grote geschenk, halleluja, ons is gegeven. Wat hij heeft gezegd, die man, zit wel veel waarheid in. Als je niet opnieuw bent geboren uit Jezus, als je niet opnieuw bent geboren uit water en de geest, hoe kan je dan deze periode ingaan als een feestperiode, als feestdagen? Wat valt er voor de mensen te feesten als ze niet begrijpen wat ze hebben gekregen? Waarom feesten ze als ze niet begrijpen wat ze hebben gekregen van hun schepper? Dat kan je misschien gebruiken om iemand eens aan te spreken. Dan zeg je, prettige feest. Ah, feestdag, nu dat je spreekt over feestdag. Waarom feesten we eigenlijk? Besef je waarom dat het deze feestdagen zijn? Kerstmis is een goede tijd om mensen bewust te maken, om ze te confronteren met het geschenk van God, met het goede nieuws. Niet om hun te vervloeken, niet om hun te condemneren, niet om hun te oordelen en zeggen, van, we moeten hier aannemen of we gaan. Nee, dit is een tijd om ze het goede nieuws aan te bieden, om hun terug te doen laten herinneren aan wie Christus is, wat het geschenk inhoudt. In het begin hebben we Paulus een statement gelezen naar de kerk van Korinthe. Hij begint door te zeggen, tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk. Amen. Het eerste wat we zien is het woord gegeven. Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Het begint allemaal bij hem. Hij is degene die het initiatief neemt. Hij is het begin, hij is het einde. God is degene die het initiatief nam, de eerste stap, om de mens terug te verzoenen met zichzelf. Halleluja. Vanaf het moment dat de mens al heeft gezondigd, in Genesis hoofdstuk 2, nam God al het initiatief, de eerste stap, om de mens terug bij hem te brengen. Gods liefde is voelbaar. Gods liefde is merkbaar, zichtbaar en hoorbaar. Doordat Jezus Christus, ook al was hij rijk, omwille van ons arm geworden is, zodat wij rijk zouden worden. Denk nooit dat ik heb God gevonden. God heeft het mogelijk gemaakt dat wij hem zouden vinden. Hij heeft de stap genomen, halleluja, door te zeggen, ik blijf niet in mijn rijkdom, maar ik word arm. Zodat degenen die arm zijn nu rijk kunnen worden, doorheen mijn offer. Je vereist misschien een beetje meer verklaring. Als we dat lezen, denken we rijkdom. Nou, ken jij een paar rijke mensen? Zijn er onder jullie die een paar mensen kennen die in onze ogen rijk zijn? Ik neem aan dat iedereen van ons wel een paar rijke personen, of wat wij denken dat rijke personen zijn, kennen. Nou, iemand als rijk beschouwen is natuurlijk relatief. Als iemand vanuit een land, een ander land, een derde wereldland naar hier komt, iemand dat maar 1 euro per uur verdient en hij komt bij ons terecht, gaat te denken dat wij allemaal superrijk zijn. Amen. Maar vergeleken met mensen die miljoenen bezitten, zijn wij dan weer niet rijk. En vergeleken met miljardairs, zijn miljonairs dan weer niet rijk. En zo verder. Heb je al eens gehoord van het tijdschrift Forbes? Forbes is een tijdschrift dat zich bezighoudt met een top 100 of top 50, weet ik veel, van de rijkste mensen, de rijkste personen op aarde. En nog steeds in 2016 staat op nummer 1 nog steeds Bill Gates. Met een vermogen, ik heb het een paar dagen geleden gecheckt, van $75 miljard. Hij is de rijkste man op aarde. In een nieuw Oxfam rapport staat dat de kloof tussen rijk en arm groter en groter wordt. De kloof tussen de rijkste en de armen wordt alsmaar groter. Tot een punt dat in 2016 de 62 rijkste miljardairs zoveel rijkdom hebben als de armere helft van de wereldbevolking. Dus de 62 rijkste miljardairs hebben evenveel geld als de armste helft van de wereldbevolking. Dat gaat niet op. Amen. Ik wil je maar een idee. Waarom geef ik nu die statistieken? Wel, ik sta niet op die lijst van rijke personen. U staat er niet op die lijst. En we kennen ook niemand die op die lijst staat van die rijkste mensen van de wereld. We kunnen wel een paar rijke mensen kennen die als ze zouden vliegen, zouden ze in business class zouden vliegen als we in business class gevlogen. Ik, alleen maar omdat ik het heb gekregen, gratis. Maar niet omdat ik het zelf kon betalen. Misschien kennen we daar een paar mensen die business class zouden vliegen. Maar dan heb je nog degenen die nog rijker zijn en die zouden een vliegtuig kunnen huren als ze ergens naartoe zouden vliegen. En dan heb je nog rijkere mensen die gewoon een vliegtuig bezitten als ze ergens naartoe moeten gaan. En dan heb je nog de superrijken die gewoon heel de vliegtuigmaatschappij bezitten. Maar dan heb je iemand die nog veel rijker is. En die ken ik wel. En dat is Jezus Christus. En die bezit heel de lucht waardoor de mensen vliegen met hun vliegtuig. Amen. Ik ken iemand die veel rijker is dan Bill Gates en al die 62 rijkste mensen van de wereld. En dat is onze Heer Jezus die heel de aarde, heel de hemel, halleluja, in zijn macht heeft. Wanneer Paulus zegt, hij was rijk. Hij was rijk, wil dat zeggen de positie die Jezus had voordat hij mens werd. De rijkdom die hij had voor hij mens werd. Jezus was niet zomaar een man. Het was God die man werd. God die hemel en aarde bezat. Die rijk was. En we kunnen niet begrijpen wat rijk is wanneer we zien wat hij allemaal bezat. En die dan opeens arm werd. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 3. In de NBV alsjeblieft. Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3. Dus de schrijver van Hebreeën die zegt... Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Vers 3. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij draagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 15 tot en met 18 zegt dat Jezus het beeld van God is. De onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel, alles op aarde. Het zichtbare, het onzichtbare. Vorsten en heersers. Machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. Eerstgeboren van de doden om in alles de eerste te zijn. Dat is wat het betekent om rijk te zijn. Halleluja. Hij was rijk. Jezus, zijn identiteit is die van God. Hij was rijk, betekent dat hij deelde in dezelfde glorie van God voordat hij mens werd. Jezus zei in Johannes 17, verheerlijk mij met de glorie die ik had voordat hij dus mens werd. Hij deelde in de glorie van de Heer. Hij had titels, hij had een identiteit. Jesaja noemt hem in Jesaja hoofdstuk 9 vers 5. Men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat is wat ik rijk noem. Je mag nog de rijkste personen op aarde bijeenbrengen. Je mag al hun goud, al hun zilver, al hun dollars op een stapel leggen. Het is niets vergeleken met hoe rijk Jezus Christus was. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Hij had titels, hij had macht, hij had autoriteit, hij had rijkdom. En hij hoefde eigenlijk niets te doen aan onze situatie. Maar hij koos ervoor, vrijwillig, halleluja, om arm te worden. Prijs de naam van Jezus. Je mag al de wijste man of vrouw bijeenbrengen. De succesvolste, de sterkste, de snelste. Bekijk hun. Kijk naar hun verwezenlijking. Kijk naar hun rijkdom. Ze komen niet in de buurt van hoe rijk Jezus Christus was. Want Jezus had veel meer in de hemel. Ik wil je maar een besef geven van wat voor een stap dat het was. Halleluja. Om van zo'n rijkdom af te dalen. Hij daalde neer. Amen. Van hemel naar aarde. Om te beseffen van het geschenk van God aan de wereld, moeten we beseffen van waar het geschenk komt. En ik weet, sommigen van jullie hebben deze boodschap al gehoord. Misschien al meerdere keren. Maar ik bid dat deze boodschap je het mee mag nemen en aan iemand anders mag geven. Halleluja. Het is niet allemaal, we komen niet naar de kerk voor onszelf de hele tijd. Amen. Dit is misschien om mee te nemen naar huis en om aan iemand anders op een makkelijke manier uit te leggen. Gebruik deze vers 2 Korinthe 8. Hè? Vers, wat was het? 9. Gebruik het. En leg het uit in stukken. En begin erover. Jij denkt dat je rijk bent, maar moet je eens beseffen hoe rijk dat onze God was. Omwille van mij, omwille van u, is hij arm geworden. En zo kan je beginnen een verhaal van het goede nieuws te vertellen. Prijs de naam van Jezus. Want om te beseffen het geschenk van God aan de wereld, moeten we beseffen van waar het geschenk komt. Hij was rijk, maar dat is maar een deel van het verhaal. Wat erachter komt is belangrijk. Is omwille van mij arm geworden. Hij is arm geworden. Waarom? Omwille van ons. Omwille van u en ik. Waarom zou God zoiets doen? Een goede vraag. Waarom zou God van zijn troon stappen en zich verlagen als een dienaar, als een mens, om uitgespuwd te worden, om beschimpt te worden, om als een onschuldige uiteindelijk te sterven? Waarom zou hij dat doen? Heeft hij dan geen trots van zijn eigen? Zou je denken als mens, ik zou dan nooit naar mijn eigen schepping gaan, om daar dan op mijn knieën doorheen mijn eigen bloed te moeten kruipen, om dan bespuwd te worden? Nou ja, al goed dat de Heer niet denkt zoals wij denken. Amen. Waarom zou hij dat doen? Om u terug in verzoening te brengen bij hem. Om hetgeen wij kapot hebben gemaakt, terug te herstellen naar hoe het eerst was. God kwam om zijn liefde te tonen aan zijn schepping. Iets wat hij al vanaf het begin doet en ook steeds zal blijven doen. Want we zijn gemaakt, broers en zusters. We zijn geschapen om de liefde van God te ontvangen in de leegte van onze ziel. Amen. Dat is het eeuwige doel van God voor ons. Om zijn liefde te ontvangen. Amen. Dat was al van het begin. En dat zal steeds zijn tot in de eeuwigheid lang. Sommigen denken, we zijn hier op aarde. Hè? We moeten werken voor God. We moeten de zielen brengen. Want de zielen gaan naar de hel. En ze moeten naar de Heer brengen. En dat is mijn taakje. Want Jezus heeft gezegd, ga heen en verkondig enzovoort. En dat is mijn taak. Hiervoor ben ik gemaakt. Nee. Dat is niet je primaire taak. Je primaire taak, halleluja, is datgene waarvoor je bent geschapen, is om te ontvangen hetgeen dat God heeft aangeboden. En dat is zijn liefde. Halleluja. Wil jij graag dat een kind voor je werkt, maar nooit je liefde ontvangt, dat je wil geven? Dat hij dan maar zit te werken rondom jou en dingen zit te doen, maar nooit echt een relatie of nooit echt weet te ontvangen wat je echt wil. Dat hij, en vanuit die liefde dat je ontvangt, kan je beginnen te gaan werken. Amen. Vanuit die liefde dat je hebt ontvangen en dat besef van het geschenk van God, kan je nu op weg gaan en andere mensen met diezelfde liefde besmetten om ze te brengen naar het koninkrijk van God. Halleluja. We zijn niet gemaakt om dienaars te zijn van hem en te werken voor hem en andere mensen de weg te wijzen. Dat zijn goede werken, amen, die een christen beoogt te verwezenlijken. Maar het eeuwige doel voor ons van onze schepper, en dat doel zal niet stoppen, is om zijn liefde bekend te maken aan ons. Hij wil zijn liefde bekend maken aan ons, zodat wij het kunnen ontvangen. En dat gaat niet stoppen. Het begon in Genesis en het zal nooit stoppen, want wat zegt de Bijbel op het einde in het boek van Openbaringen? Dat we voor eens en voor altijd bij hem zullen zijn. En dat er geen tranen meer zullen zijn. Halleluja. En dat we hem zullen aanschouwen. Als hij zal het licht zijn van die stad. En dan kunnen we voor eeuwig bij hem zijn. Dat is altijd zijn doel geweest. Prijs de naam van Jezus. Om dat te kunnen doen. Om dat te kunnen doen. Zijn liefde bekendmaken. En wij zijn liefde kunnen ontvangen. Om dat te kunnen doen moest hij arm worden. Waarom? God is lief. Hij, dat is zijn natuur. Dat is zijn eigenschap. God is rechtvaardig. God is heilig. En er moest iets gebeuren aan de zondevolle toestand van de mens. Mens kon God niet benaderen. Er was een sluier voor, een muur voor, die moest afgebroken worden. En dat kon alleen als God mens werd. En in zijn lichaam, in zijn offer, werden alle zonden van de mensen, halleluja, gekruisigd. Hij moest arm worden. Kijk, hij is van zijn eigen arm geworden. Halleluja. Dat is oké. Halleluja. Hij is van zijn eigen arm geworden. Het was zijn eigen beslissing. Niemand forceerde God. Alleen zijn heiligheid en zijn liefde dreef hem om mens te worden. Zodat er een offer kon gemaakt worden. Zodat bloed kon gespild worden. Dat de toorn van God zou bevredigen over zonde. Dat is iets wat wij niet zouden doen. Vrijwillig arm worden? Zouden jullie dat kiezen? Iemand die graag die beslissing wil nemen? Om vanaf morgen op straat te leven? Iemand die graag die beslissing vandaag wil leven om afhankelijk te zijn van de goedheid van mensen die passeren. Om niets meer te bezitten. Om geen hoop meer te hebben. Het is verschrikkelijk. Alleen die gedachten al. We zijn gisteren met de kerk van Brussel zijn we gaan evangeliseren in Brussel centrum. En we zijn een outreach gedaan voor de daklozen. En we waren met een goede groepje, 20 mensen. We hadden heel veel eten mee, allemaal in dozen. En warme soep, warm eten en kleren en handschoenen en tasjes en rugzakken die we uitdelen. Maar het is toch schrijnend, de miserie. Waarin mensen te slapen liggen op de grond over een berg van jassen en in de stank dat ze leven. Geen hygiëne meer. Zou je zo'n leven vrijwillig kiezen? Nu en dan op een andere dag? Nee. Maar dat is het hart van het evangelie. God die mens werd. God die rijk was, maar koos ervoor om de gedaante aan te nemen van een dienaar en dus arm werd. Dat noemen ze in een mooi theologisch woord de incarnatie. De vleeswording. Amen. Johannes 1:14 zegt, het woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Om zijn schepping te redden, om mens te redden, werd hij één van ons. Hij werd arm. Niet alleen werd hij arm in vergelijking van waar hij kwam, maar ook letterlijk op aarde. Hij leefde constant in geloof volgens de leiding van de Heilige Geest, Jezus. De schepper van hemel en aarde werd geboren als een mens, niet in een paleis, niet in een bedje met lakens, maar ergens in een trog. Onder dieren, omdat er geen plaats was in de taverne. U kent het verhaal. Hij was de zoon van een timmerman en de zoon van een jong meisje. Zijn ouders betekenden niets in de ogen van de wereld. Hij leefde in afzondering, zonder enige impact te maken in zijn omgeving tot zijn 30ste. Om dan 3 jaar en een half als een reizende predikant te leven met een bende volgeling van 12 mensen. Hij bezat geen huis, hij bezat geen landbouwgrond, hij bezat geen aardse titel of aardse diploma. Het enige wat hij had, werd hem afgenomen tijdens zijn kruisiging en dat was zijn kleed. Dat was het enige wat hij had en dat werd dan nog eens afgenomen en getost onder degene die hem kruisigde. Hij werd zelfs begraven in een graf dat niet van hem was, dat geleend was. Hij heeft de wereld niet kunnen rondreizen, hij ging niet verder dan zijn eigen land. Hij was geliefd en gehaat tezelfde tijd door hetzelfde volk. Maar, broers en zusters, hij genas de zieken. Gaf zicht aan de blinden, deed de doven terug horen, brak ketens van religieuze oppressie, vergaf mensen hun zonden, allemaal omdat hij wist wie hij was en wat hij deed en wat hij moest doen. Halleluja. Hij was niemand volgens de standaarden van de wereld, maar vandaag de dag wordt de wereld overspoeld met zijn woorden. Hij had geen diploma, had geen universiteitsdiploma, hij mocht waarschijnlijk zelfs niet prediken volgens de fariseers. Maar vandaag de dag, 2000 jaar later, zijn er miljarden mensen aangeraakt met zijn woorden. Wat begon als een mosterdzaadje, is nu uitgegroeid tot een grote boom dat de gehele wereld bedekt. Juist zoals Jezus had voorspeld, dat ging gebeuren. Hij zei, mijn woorden, mijn evangelie zal beginnen, klein, maar het zal uitgroeien als een grote boom. En vele mensen zullen daar hun bedekking in vinden. Halleluja. Het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus is niet zomaar nieuws. Amen. Het is het nieuws van God dat verspreid wordt vandaag de dag. En de poorten des hels kunnen het niet tegenhouden, broers en zusters. We moeten een beetje trotser zijn op ons goede nieuws. Want het is de kracht van God tot de redding. Het is niet zomaar een fabeltje. Het is de kracht van God. En miljarden mensen zijn er al door aangeraakt. Halleluja. Halleluja. Wie zijn de Vlamingen? Wie zijn de Belgen? Wie zijn de Nederlanders? Om te doen alsof het niets is. Miljarden mensen zijn er al door aangeraakt. En uw buurvrouw, uw buurman, uw vriend op werk, uw collega kan de volgende zijn. Halleluja. Wat begon met een handvol, 12 volgelingen, is nu uitgegroeid tot miljarden mensen die zijn naam groot maken. En het is begonnen ergens in een trog. Het is begonnen ergens op een heel arme omgeving. Dat kan alleen maar gebeuren als God erin betrokken is. Dat kan alleen maar omdat Hij arm werd omwille van ons. En dat brengt me bij het derde punt van vers 9. Ten slotte kent u de liefde onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Dus mens geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Opdat we door zijn armoede zijn mens zijn. Zijn bereidheid om als dienaar zich te onderwerpen aan de wil van de Vader, zijn wij rijk geworden. En dat kan jij niet verdienen. Jij kan niet op je eigen manier rijk worden. Ben je de puntjes aan het van totaal? Ik kan je heel goed uitleggen tegenover iemand. Hè? Ze denken dat ze rijk zijn. Nee, je bent niet rijk. Je bent arm. En je kan nooit in de ogen van God rijk worden op je eigen manier. Het is doorheen zijn armoede. Zijn offer, dat ik rijk ben. Dat kunnen we niet verdienen. Het moet gebeuren doorheen zijn armoede, doorheen zijn offer, zijn menswording, doorheen wat Hij heeft gedaan voor ons. Ik kan daar niets aan toevoegen. Ik kan alleen maar aanvaarden en geloven en verder wandelen in dat geloof. Ik kan me alleen maar bekeren en kiezen voor dit geschenk. Amen? Hoe worden we dan rijk, broeder Bart? Zoals Bill Gates? Nee, niet zoals Bill Gates. Niet zoals hem. Hetgeen Hij heeft gerealiseerd, Jezus, wordt getransfereerd naar ons wanneer we in Hem geloven. En dat zijn geen aardse rijkdommen. Doordat Jezus is gestorven en erop gestaan, is het mogelijk vandaag, is de mogelijkheid gekomen om zijn geest te ontvangen. Dat is rijk zijn. Wanneer we zijn geest ontvangen, halleluja, worden we rijk. Zijn geest valt vandaag te ontvangen, nu. Johannes hoofdstuk 7, vers 38 zegt: de schrift zegt over wie in mij gelooft, zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien. Daarmee bedoelde hij de geest. Wie in hem geloofden, zouden de geest ontvangen. Toen was de geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De geest kwam er vanaf het moment dat hij verheerlijkt was, werd hij opgenomen in glorie. En hij zei: blijf in Jeruzalem, blijf bidden, tot er kracht op je is neergedaald. En sommigen denken: kracht, we horen krachtig. Kunnen wij ook duivels gaan uitdrijven en zo. Ja, maar het spreekt over de kracht van de getuigenis. Je zult kracht ontvangen. En je zal van mij getuigen. In Judea, in Samaria, in Jeruzalem, tot de uiterste hoeken van de wereld. Je krijgt kracht om te kunnen getuigen. Want eens dat je gevuld bent met de Heilige Geest, gebeurt er iets met je. Je hoort het, je voelt het. Zoals op de dag van Pinksteren, er is een bewijs van het doopsel van de Heilige Geest. En dat maakt dat je nooit meer dezelfde gaat zijn. Dat maakt dat je beseft: dit evangelie is waar. Het is waar. Ik heb het gevoeld. Ik heb het ervaren. Jij hebt nu geproefd van zijn goddelijke natuur. En jouw menselijke geest is nu contact aan het maken met zijn Heilige Geest. Prijs de naam van Jezus. En dat is de kracht van de getuigenis. Want als je dat niet hebt meegemaakt, als je gewoon intellectueel hebt aanvaard dat Jezus bestaat, ja, en ik heb zo'n offer op een zeker intellectueel niveau, gaan er steeds momenten komen in je leven dat je gaat twijfelen of dat je verleid gaat worden door andere doctrines. Maar wanneer je zijn geest ontvangt, dan heb je kracht om te getuigen, om andere mensen aan te sporen. Wat ik heb meegemaakt, jij kan het ook meemaken. Want hij is gestorven, hij is arm geworden, zodat wij rijk kunnen worden. Prijs de naam van Jezus. Hoe zijn we nog rijk? Niet alleen kunnen we zijn geest ontvangen, wat fantastisch is. Halleluja. Ten tweede is: we worden door het geloof gerechtvaardigd. We worden geheiligd. We worden gewassen van onze zonden op basis van zijn naam. Ik word rijk niet op basis van wat ik heb gedaan, maar op basis van zijn naam, wat hij heeft gedaan. Want 1 Korinthe 6:11 zegt: sommigen van u zijn dat ooit geweest. zondaars. Maar u bent gereinigd, waar ik toen even wachtte, 1 Korinthe 6, 11. Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent wat? Lees maar mee. Gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Halleluja, diezelfde geest maakt niet alleen dat ik kracht ontvang om te getuigen, maakt ook dat ik geheiligd word, geheiligd ben en rechtvaardig word verklaard op basis van zijn naam. Dat is rijkdom in Christus Jezus. Dat is rijk zijn. Je mag een fortuin hebben zoals Bill Gates. De wereld zal je aanzien als een superrijke, supersuccesvolle man, maar je bent nog steeds een arme, berooide zondaar in de ogen van God zonder Christus. Wat ben je met je geld als je geen vrede hebt met de maker van je ziel? Wat ben je met je titel, met je succes, met je diploma aan de muur, met je mooie Porsche voor de deur, als je ziel verloren gaat? We kunnen niets met ons meenemen, alleen hetgeen dat ik nu juist heb opgesomd. Als we voor de troon komen en we zien onszelf gereinigd, geheiligd, rechtvaardig verklaard door het bloed van de Heer en door zijn geest. Er was ooit een befaamde predikant, ik eindig met dit, die de vorige eeuw leefde. Zijn naam was Charles Spurgeon, misschien al wel eens van gehoord. Hij zei, een rijke man heeft een put vol met rijkdom, maar een arme, heilige man heeft een bron van genade die uit hem stroomt. Laat die heilige zoveel water uit die bron nemen, want de bron houdt nooit op te stromen. Diegene die het rijkst is, is diegene die een bron heeft. Dan nogmaals zeggen, een rijke man kan een put hebben, vol met rijkdom, vol met goud, edele metalen. Maar een arme, in de ogen van de wereld, heilige man heeft een bron van levend water. Geen put die droog komt te staan, maar een bron, een fontein, zoals Jezus zegt uit zijn hart. Zo'n rivierenstroom van levend water. Laat die heilige zoveel water uit die bron nemen, want die bron houdt niet op te stromen. En dat is wat rijk zijn is. Rijk zijn is niet alles in een put en een deksel erop doen. Rijk zijn is een bron hebben, die nooit ophoudt te stromen. Mensen willen maar dingen hebben, je ziet het in de wereld, materialen verzamelen, bezittingen opstapelen. Maar als je Jezus hebt, dan heb je de bron. Dan heb je alles wat je nodig hebt. Prijs de naam van Jezus. Kun je allemaal recht staan? Halleluja. Zijn geschenk. Door zijn armoede werd ik rijk. Ik werd getransfereerd naar zijn koninkrijk. Ik kreeg een nieuwe pas. Een nieuw paspoort. Ik werd een zoon. Ik werd een dochter van de koning. Ik werd geadopteerd als zijn zoon. Ik ben een erfgenaam van de koning. Wist je dat? Wist je dat u een erfgenaam bent? Halleluja. En dat we ons voorschot al hebben gekregen in de vorm van de Heilige Geest. Wij zijn erfgenamen van de koning. En als de koning rijk is, dat betekent dat de erfgenamen rijk zijn. Halleluja. Ik werd het licht van de wereld, zegt Jezus. Doorheen zijn licht. Amen. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar hij zegt ook, jullie zijn het licht van de wereld. Doorheen wat? Doorheen zijn licht. Ik werd een heilige doorheen zijn heiligheid. Eens dat je beseft dat je rijk bent doorheen Christus, gaan we niet meer handelen, gaan we niet meer wandelen als een bedelaar. Maar ga je jezelf zien zoals God ons ziet doorheen Christus. En dat is mijn gebed vandaag. Dat je een openbaring mag hebben van wat Paulus heeft gezegd. Dat doorheen zijn armoede wij rijk zijn geworden. U bent niet zomaar iemand Jan met de pet. Iemand de volgende die we tegenkomen in straat. U bent een heilige broeders en zusters. Halleluja. Die een bron heeft. Waaruit levend water stroomt. En ik wou dat er meer mensen deze boodschap konden horen. Daarom doe ik een oproep naar jullie toe. Verspreid deze makkelijke, korte boodschap. Gebruik 2 Korinthe. Hoofdstuk 8 vers 9. Om aan te tonen. Dat mensen niet langer in armoede hoeven te leven. In armoede van hun ziel. In armoede van hun geest. Maar dat ze kunnen beseffen dat er meer is. Want Jezus heeft geleden voor ons. Halleluja. Zodat wij nu rijk kunnen zijn. Dank u Jezus voor uw geschenk. Laten we hem allemaal danken.